Voor de luisteraars van de Kerktelefoon willen we het te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte 1 Timotheus 3, vers 1 tot 16. 1 Timotheus 3, vers 1 tot 16. Door te zingen psalmen, psalm 111, vers 2 en 5. Psalm 119, vers 45 en 65. De lofzang van Zacharias, vers 3. Psalm 25, vers 7. Het te lezen schriftgedeelte 1 Timotheus 3, vers 1 tot 16. Door te zingen psalmen, psalm 111, vers 2 en 5. Psalm 119, vers 45 en 65. De lofzang van Zacharias, vers 3. Psalm 25, vers 7. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook dit middaguur in de naam des Heeren Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in alle eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, zegen, vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. De gemeente willen dan met elkaar zingen van de 111e psalm, tweede en vijfde vers: des Heeren werken zijn zeer groot. En vers 5: het is trouw al wat hij ooit beval. Psalm 111, vers 2 en 5.
Thank you.
wij openen de schriften op de middag van deze eerste kerstdag in 1 Timotheüs 3. En daarvan de eerste 16 versen. 1 Timotheüs 3. Vooraf doen we in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, het apostolicum.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit den Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. Dit is een getrouw woord. Zo iemand tot eens opzienersambt lust heeft, die begeert een treffelijk werk. Een opziener dan moet onberispelijk zijn, ener vrouwenman, wakker, matig, eerbaar, gaarne herbergende, bekwaam om te leren. Niet genegen tot den wijn, geen smijter, geen vuilgewinzoeker, maar bescheiden, geen vechter, niet geldgierig. Die zijn eigen huis wel regeert, zijn kinderen in onderdanigheid houdende met alle stemmigheid. Want zo iemand zijn eigen huis niet weet te regeren, hoe zal hij voor de gemeente Gods zorg dragen? Geen nieuweling, opdat hij niet opgeblazen worden en in het oordeel des duivels vallen. En hij moet ook een goede getuigenis hebben van degenen die buiten zijn, opdat hij niet vallen in smaadheid en in de strik des duivels. De diakenen insgelijks moeten eerbaar zijn, niet tweetongig, niet die zich tot veel wijn begeven, geen vuil gewinzoekers, houden de verborgenheid des geloofs in een reine conscientie, en dat deze ook eerst beproefd worden, en dat zij daarna dienen, zo zij onbestraffelijk zijn. De vrouwen insgelijks moeten eerbaar zijn, geen lasteraars, wakker, getrouw in alles. Dat de diakenen ene vrouwen mannen zijn, die hun kinderen en eigen huizen wel regeren. Want die wel gediend hebben, verkrijgen zichzelf een goede opgang en veel vrijmoedigheid in het geloof, het welk is in Christus Jezus. Deze dingen schrijf ik u, hopende zeer haast tot u te komen. Maar zo ik vertoef, opdat gij moogt weten hoe men in het huis Gods moet verkeren, het welk is de gemeente des levenden Gods, een pilaar en vastigheid der waarheid. En buiten allen twijfel, de verborgenheid der godszaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in den geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.
Tekst voor de prediking, gemeente, is het laatste vers uit 1 Timotheüs 3. En buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid zoekt. Gemeente, uw gave wordt ingezameld voor kerkvoogdij, het evangelisatiewerk van hart in of vervaardigheid aanbevolen. De Heere zegen u en uw gaven, geef u weldadig hart. Ter inlijn op de prediking willen wij dan met elkaar zingen van de 119e psalm en daarvan vers 45. O Heere, uw woord bestaat in eeuwigheid. Daar het hemelheer zich schikt naar uw bevelen, is uw trouw zo gunstig toegezijd, zal elk geslacht, ja het eind der eeuwen delen. Deze aarde is hecht, door uw hand bereid, haar stand blijft vast, al wisselen haar tonelen. Ook vers 65, hoe wonderbaar is uw getuigenis, die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. Psalm 119, vers 45 en vers 65, ondertussen worden gecollecteerd. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in 1 Timotheüs 3 en daarvan het laatste vers 16. En buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. Gemeente, de apostel Paulus verkondigt het kerstevangelie in hoofdstuk 3 van de eerste Timotheüsbrief in een heel opmerkelijk verband, waar hij eerst gesproken heeft over de ambten, ouderlingen, diakenen, waar hij vervolgens spreekt over de gemeente Gods, die een pilaar is en vastigheid der waarheid. En dan vervolgens spreekt hij over het heilgeheim wat in die gemeente wordt gepredikt. God geopenbaard in het vlees. Alles hier op aarde vraagt om verandering en alles verandert ook. Wat de wetenschap gisteren leert, kan vandaag achterhaald zijn. We zien dat in de medische wetenschap, we zien dat op allerlei terreinen. Wat in ons leven nu van waarde is, een auto, een huis, kan over 10 jaar niet meer bestaan. Ik denk aan de auto of al verlaten en verkocht zijn onze woning. Waar we vandaag blij mee zijn, het bericht dat we een nieuwe baan hebben ontvangen. Ach, we kunnen over een aantal jaren van baan zijn verwisseld. We zien allerlei dingen, allerlei veranderingen. En het lijkt in onze dagen ook alles wel in een stroomtreinvaart zich alles te voltrekken. De ontwikkelingen, we denken ook aan het gebied van de communicatiemiddelen. En alles wat ons nog staat te wachten. Wat kan er ook in ons menselijk leven, in ons eigen huis, in ons gezin, in ons persoonlijk leven veel veranderen? Wat kan door één gebeurtenis in ons leven alles anders worden? Hoe kunnen we als we jong zijn, verkering krijgen, trouwen? Als de Heer het geeft, misschien kinderen geboren worden. Maar hoe kan het ook zijn dat de dag aanbreekt dat geliefden elkaar moeten missen? Gemeente, in deze wereld vol verandering, in ons bestaan vol verandering, want ook wij verouderen, ook wij veranderen. U ziet maar een foto terug van 10 jaar geleden, u plaatst daar een huidige foto bij. In al die verandering is er één plek waar het niet verandert. En dat is in de kerk, in de gemeente des levenden Gods. Door de apostel, door de Heilige Geest geïnspireerd, genoemd een pilaar en vastigheid der waarheid in een wereld vol leugens. In een wereld waarin onze dagen gesproken wordt over nepnieuws en noemt u maar op. In een wereld waarin alle mensen van nature leugenaars zijn, is er één plek op aarde waar de waarheid klinkt. De gemeente des levende Gods, een pilaar der vastigheid en der waarheid. Is dat altijd zo? Nee, dat is niet altijd zo, want er zijn nogal wat verschillende kerken, niet waar. En er is nogal wat verschil ook in prediking en in liturgie. En er is nogal wat verschillende opvattingen over het gezag van de schrift en de visie op de ambten, denk maar aan alle ontwikkelingen, ook in de kerken rondom ons heen. En ook in onze eigen kerk is het bepaald niet één geluid wat gehoord wordt. En gemeente, dan zien we ook dat deze dingen ook vaak met, als dat gaat ook daarin om veranderingen, dat het vaak ook met heel veel emotie gepaard gaat, terecht ook. Want het gaat in het alles wel om het eeuwig blijvende woord van God. En het gaat daarin wel om waarheid en om leugen. Niet om 99% van de waarheid, maar om de volle waarheid. Wee die er iets aan toe doet en wee die er iets aan afdoet. De Heere zegt, hun namen zullen niet geschreven zijn in het boek des levens des lams. Zo nauw komt het wel. En gemeente, het wordt ook wel vaak gezegd, ja, je moet onderscheiden tussen hoofd en bijzaken, moeten opletten ook voor verstarring. Vaak klinken die woorden. Gemeente, vaak is dan ook toch veel meer dan wij denken de waarheid van Gods woord in het geding. In de 49 jaar bijna dat ik op deze wereld mag zijn en laten we zeggen de 46 jaar dat ik in een kerk kom, heb ik heel vaak ook gezien een kleine verandering in de liturgie. Heeft vaak een hele wereld achter zich en brengt met zich mee. Het valt op dat apostel, en dat zijn woorden ter inleiding, u begrijpt dat wel. Maar dat apostel deze dingen noemt, waar het gaat in het 16e vers over het wondere heilgeheim van de zaligheid. Het behaagt de Heere dat deze zaken klinken in de gemeente des levende Gods. Door apostel genoemd een pilaar en vastigheid der waarheid. En waarom is dan de gemeente des levende Gods een pilaar en vastigheid der waarheid? Dat zit hem niet in de mensen. En nu moet ik er wel wat bij zeggen, want juist in dit gedeelte gaat het wel om de ambtelijke bediening ook. Om de geroepen diakenen en ouderlingen die geroepen zijn om in de gemeente des levende Gods die waarheid te bewaken en te bewaren. Opdat in de gemeente niets anders zal klinken dan het woord Gods. Want wat doet de gemeente des levende Gods nou zijn? Een pilaar, een vastigheid der waarheid, dat is het woord Gods. Dat is het woord der prediking. Dat zijn de schriften. Niet voor niets heeft Salomo gepreekt. Alle reden Gods is doorlouterd. Het beproefde woord van God. Het woord van God dat door het vlees geworden woord Christus, door het vuur van Gods gericht op Golgotha is heen gedragen, bezegeld met zijn bloed en waar bevonden. En door de kerk der eeuwen als waar bevonden. Ik denk ook aan wat Lucas schrijft aan het begin van het Lucas evangelie, na de maal velen ter hand genomen hebben om in orde te stellen een verhaal van de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben. En we zongen het niet voor niets. Het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid pal als op onwrikbare steunpilaren. En ik denk aan wat de Heer Jezus ook heeft gebeden, Johannes 17, in het hoogpriesterlijk gebed. Heilig ze in uw waarheid, uw woord is de waarheid. In de gemeente des levende Gods klinkt het woord. En wat het woord daar klinkt, omdat het woord daar bewaard wordt, moet worden. Door de Heere geroepen ambtsdragers, ouderlingen en diakenen, zal de gemeente zijn een pilaar der vastigheid en der waarheid. Waar klinkt de zuivere prediking van Gods woord, waar bediend worden de sacramenten naar de eis van Gods woord en waar de kerkelijke tucht wordt uitgeoefend. Gemeente, laat het niet vergeten. Hoezeer de Heere in zijn woord ook spreekt, ook over de gemeente en ook over de ambtelijke bediening. Nu zeg ik niet dat nooit, dat weten we in Friesveen ook wel, dat er nooit een tijd van nood kan zijn. En dat hoeft niet alleen in een kader van een evangelisatie te zijn. Dat kan. In de Alblasser Waard is het wel gebeurd dat op de gezelschappen, terwijl vanaf de kansel een dwaalleer kon, in de gezelschappen de waarheid bewaard is gebleven voor een tijd. Dat kan. Maar altijd is dat een noodverband. En altijd moeten we ook bedenken dat als wij daar waarde aan hechten, dat we niet in de lijn van het woord zijn, want de Heere geeft daartoe geroepen ambtsdragers. Dat lezen we hier De gemeente des levendoods is een pilaar en vastigheid der waarheid. Dat is uiteindelijk niet een gezelschap waar ook vaak afwijkingen zijn in de leer. En waar vaak ook de mens centraal komt te staan. Wel nu deze woorden ter inleiding. In de gemeente des levende Gods. Wat gebeurt daar? Daar wordt een heilgeheim bewaard. En daar wordt een heilgeheim ontvouwd. En daar wordt een heilgeheim gepredikt. De verborgenheid buiten alle twijfel, de dingen die buiten alle twijfel zijn, klinken daar in Gods huis. En wat is dat buiten alle twijfel? De verborgenheid der godszaligheid. Gemeente, de godszaligheid is een verborgenheid naar het Griekse grondwoord. Het is een mysterie. Het is een geheimenis. Het is iets wat een mens niet verstaat. Het is iets waar een mens blind voor is. Het is iets wat een mens niet kan begrijpen, niet kan bevatten. Wat een mens niet kan bedenken. Het is iets wat de Heere zelf, door woord en geest, door de dwaasheid, de prediking, door de ambtelijke bediening, behaagt bekend te maken aan de zijne. De verborgenheid der godszaligheid. Gemeente, dat al zijn we kerkmens, al zijn we 50, 60 jaar in de kerk, kan het nog zijn dat we moeten zeggen, ik ben hier blind voor. Ik ben onwetend. Daar is nodig de werking van Gods geest. En dat geldt ook als we buiten de kerk leven. We zijn daar blind voor. De Heer Jezus heeft tegen zijn discipelen gezegd in Matteüs 13. Het is u gegeven de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten. Maar dien. En toen wees de Heer op anderen. Er waren ook fariseeën schriftgeleerden bij. Dien is het niet gegeven. Het is u gegeven de verborgenheden van het koninkrijk, de hemel te weten, maar dien is het niet gegeven. Wat is dan die verborgenheid? Wat is dan dat heilgeheim? Het gaat hier over het heilgeheim van de godzaligheid. Godzalig betekent vol van God. En wij zijn van nature goddelozen. We zijn buiten God en we zijn zonder God en we zijn los van God. En er is niets van geestelijk leven, van genade in ons hart te vinden. Gemeente, dat is nou eigenlijk het grote verschil. Er zijn mensen die denken, we moeten zalig worden om zelf de hemel op te klimmen. Maar hier gaat het over het wonderheilgeheim van zalig worden, dat God kwam naar deze wereld. Wat is nou het heilgeheim van de zaligheid? Niet dat de mens opklimt tot God. Maar dat God neerdaalt van de hemel. En mens werd. Onze vleeselijke natuur aan wilde nemen. Hoe zullen wij. Het verborgenheid van godszaligheid is groot. Hoe zullen wij die godzaligheid ontvangen? Hoe zal het in ons leven vol van de Heere worden? Vol van zijn genade. En vol van zijn heilige geest. Hoe zullen we met God verzoend worden? Hoe zal ik rechtvaardig voor God worden? Hoe zal ik met de Heere, met de Schepper, die mij goed heeft geschapen, maar die ik in het paradijs terug heb toegekeerd, en waar de weg toe niet meer geopend is, hoe zal ik met God verenigd worden? En hoe zal ik de Heere dienen en vrezen en kennen? Dat is niet dat een mens uit de aarde opklimt een hemel met al zijn pogingen, met al zijn zaken. Maar dat uit het van de hemel, de Zoon Gods, gezonden door zijn Vader, gekomen in de volheid van de tijd, is gekomen, is neergedaald naar deze aarde. Niet is neergedaald, zozeer alleen. Maar dat hij kwam. En ons vlees, onze menselijke natuur, heeft aangenomen in de maagd Maria. Dat hij gekomen is voor ons geld, zie. Ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Maar nu is hij ontvangen zonder zonde, omdat Maria hem heeft ontvangen van de Heilige Geest. Hij is gekomen in gerechtigheid en toch heeft hij ons vlees en bloed aangenomen. Hij is zonder zonde, heeft geen zonde gekend. En toch is hij gekomen om de vloek over te nemen voor de zijnen. En de toren Gods te stillen. En de vloek weg te dragen. God geopenbaard in het vlees. Wij zijn vleeselijk. En die vleeselijke natuur heeft de Heer Jezus aangenomen. Die vleeselijke natuur, dat vlees van ons. Waarvan we nou moeten zeggen, waar Paulus zegt, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Dat vlees van ons, waar de apostel van zegt, het bedenken van mijn vlees, dat is vijandschap tegen God. Dat vlees dat altijd begeert tegen de geest, heeft de Heer Jezus aangenomen. Maar zonder de zonde te kennen, zonder de zonde te doen. Om aan het recht van zijn vader te voldoen. Om de verdoemenis voor zijn kerk. Om zijn kerk van de verdoemenis te verlossen. Om de gerechtigheid, zaligheid in het eeuwige leven voor de zijnen te verwerven. Ik las gemeente in de catechismusverklaring over de zondag die ook over deze zaak gaat. Het is natuurlijk geen catechismuspreek, maar ook in een zondag wordt over gesproken. Ik meen uit mijn hoofd zondag 13. Waarom nou de Zoon van God in het vlees geopenbaard is. Dat hij ons vlees en bloed heeft aangenomen. Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen. Opdat nu de zijnen zijn goddelijke natuur zouden aannemen. Hij heeft onze vleeselijke natuur, onze menselijke natuur aangenomen. Opdat de zijnen weer zijn goddelijke natuur zouden kunnen aannemen. Niet gemeente dat de mens God gelijk wordt. Wel dat de mens met God verenigd, verzoend mag worden. Wel dat in het hart en leven van Gods kinderen dat beeld van God bestaan en kennis, gerechtigheid en heiligheid weer hersteld mag worden. Het wonder van de vleeswording. Een kind in de kribbe. Een man van smarten. Die zijn vader zal betalen. Die zijn volk zal verlossen. Die zijn kinderen het leven zal geven. Die troost wil schenken aan troostelozen. In Johannes 1 klinken die woorden, het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geboren des vaders, vol van genade en van waarheid. De discipelen hebben dit heilgeheim verstaan, God geopenbaard is vlees, het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, dat hebben de discipelen mogen aanschouwen. Dat hij van wie Pilatus sprak, zie de mens. Dat hij de Zoon Gods is. Toen hij hen riep. O als machthebbende. Hun vissers bestaan of ander bestaan. Ze moesten alles verlaten om hem na te komen. 3 jaar lang. En de woorden die hij sprak niet als de fariseeën de schrift geleerd. Hij sprak als machthebbende met betoning van geest en van kracht. En de wonderen die hij verrichtte, waar doden levend werden gemaakt en waar zieken werden genezen, waar zondaren werden behouden, waar ze hem zagen in zijn lijden, in zijn sterven, waar ze hem zagen op de berg der verheerlijking, Petrus, Johannes, Jacobus, waar ze zijn vader hoorden getuigen toen hij gedoopt werd. Mijn zoon in de welk ik mijn welbehagen heb. Toen hij na zijn sterven opstond uit de doden en in het midden kwam om hen te zegenen. Vrede zij uw lieden. Toen hij opvoer ten hemel de handen zegenend over hen uitgebreid. Gemeente, o Paulus, op weg naar Damascus. Heeft de heerlijkheid van de Zoon Gods aanschouwd. gestorven, opgestaan en ten hemel gevaren. Ten laatste van alles, ook van mij, als van een ontijdig geborene gezien. En waarom is hij nu geopenbaard in het vlees? Omdat hij nou wat vlees is en wat geen geest kan worden. Van de toren God zou bevrijden, van de verdoemenis zou redden. En de gerechtigheid en zaligheid in het eeuwige leven zou wedergeven. Wat inderdaad in zondag 13 staat, dat hij ons met lichaam en ziel van onze zonde, niet met goed, met goud of met zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht heeft en van alle heerschappij des duivels verlost heeft en ons alzo zich tot een eigendom maakt. Opdat hij door zijn lijden, als met het enige zoenoffer van zijn kerk, hun ziel en lichaam van de eeuwige doemnis zou verlossen. En door Gods genade, gerechtigheid het eeuwige leven zou verwerven. God geopenbaard in het vlees. Nu staat wat achter, gemeente. Niet alleen God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest. Ook dat. En waarom? De Heer Jezus hoefde toch niet gerechtvaardigd te worden. Dat zijn toch zondaren die de zonden hebben gedaan. Die hebben vergeving nodig. Nee, gerechtvaardigd in de geest betekent hier wat anders. Inderdaad heeft de Heer Jezus geen zonde gedaan. Maar gerechtvaardigd in de geest ziet hier op zijn heerlijke opstanding uit de doden. De Heer Jezus is opgestaan uit de doden. Daarin heeft hij betoond de Zoon Gods te zijn. Daarin heeft hij betoond zonde, dood en hel en graf en Satan te hebben overwonnen. Maar hij is ook door zijn Vader opgewekt uit de doden door de Heilige Geest. Dat moet u niet vergeten. De Heer Jezus is opgestaan. Dat heeft hij zelf gedaan. En hij is opgewekt. En dat is beide gelijktijdig bij. In Pasen is dat gebeurd. Hij is opgestaan. Zonder dood en hel en graf en Satan heeft hij overwonnen. Hij is opgewekt daarnaast door zijn Vader. In Romeinen 1 vers 3 schrijft Paulus, die krachtelijk bevonden is te zijn, de Zoon van God, naar de geest der heiligmaking uit de opstanding der doden, namelijk Jezus Christus onze Heere. Waarom is de Heer Jezus niet alleen opgestaan, maar ook, het gaat om dezelfde zaak, opgewekt? Heeft zijn Vader hem daarin niet verhoogd? Hij die beschuldigd werd van godslastering, die geen woord tegensprak in het rechtsgeding, hij die onder de krioelende menigte het hoorde, kruist hem. Hij voor wie gold dat het volk hem afwees ten gunste van Barabbas. Hij die de dood moest sterven, van zijn Vader vervloekt. Vervloekt is een iegelijk die hangt aan een hout. Hij die het daar uitriep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Het leek er zo op dat hij van God vervloekt was. Van God verlaten, dat hij als een godslasteraar moest sterven. Leek er zo. Oh nee, het was niet zo. Die moordenaar, zijn ogen gingen open, die hoofdman, zijn ogen gingen open. Toen de Heer Jezus al stierf, was het dat de rotsen scheurden, de aarde beef. En het voorhangsel in de tempel van boven naar beneden scheurde. Maar met Paas, zijn heerlijke opwekking. En zijn ten hemelvaart. En zij gezeten zijn aan de rechterhand van de Vader. Om van daar eens te mogen wederkomen in heerlijkheid op de wolken des hemels. Als elks oog hem zal zien en elke tong zijn naam zal belijden. En elke knie zich voor hem zal buigen, of tot schrik of tot blijdschap. Gerechtvaardigd van de geest, zijn heerlijke opwekking, is er een bewijs van geweest. Hoe hij door zijn vader verhoogd is, uitermate verhoogd. Hij heeft, o God, van u begeert het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. Zo zijn de dagen hem verbeerd. Zo leeft de vorst altoos. Zo leeft hij eindeloos. En niet alleen is de Heer Jezus gerechtvaardigd. In hem zijn ook al de zijnen. Want hij is het hoofd van zijn kerk. Gerechtvaardigd. Ontslagen van vervolging. Door zijn zoon op te wekken uit de doden, heeft zijn vader getoond met het offer van zijn zoon volkomen genoegen te nemen. Hij moest niet alleen sterven, hij moest ook opstaan. Hij moest ook opgewekt worden. Paulus schrijft in 1 Korinthe 15 door de Heilige Geest, en in Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof te vergeefs. Zo zijt gij niet, nog in uw zonde, zo zij dan ook verloren, die in Christus opslapen zijn. Hij is gestorven voor onze zonden. Hij is opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. In zijn sterven heeft hij de toren van God gestild en de zaligheid voor zijn kerk verworven. En door zijn opstanding uit de doden heeft hij de levendmakende geest verworven. Aan wat hij nou heeft verdiend voor de zijnen, aan hen te kunnen uitdelen. Verstaan wij het? Gekomen in het vlees, om de wet te vervullen, te lijden en te sterven. Gerechtvaardigd in de geest, de opstanding uit de doden. En gemeente, wat is dan het volgende? Is gezien van de engelen. Schrijft de apostel, hebben de engelen niet als eerste, als hemelboden daarvan mogen spreken? Was het niet daar de engel des Heeren die daar stond bij het reukofferaltaar van Zacharias? Om hem bekend te maken dat zijn vrouw Elisabeth zwanger zou worden. En die rouwt van de Heer Jezus, de voorloper Johannes de Doper, zou baren. Was het niet de engel Gabriel die gezonden werd naar een stad in Galilea genaamd Nazareth? Om het daaraan die jonge maagd Maria bekend te maken. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren. En zult zijn naam heten Jezus. Waren het niet in de kerstnacht? Was het niet in de kerstnacht de engel die het de herders in de velden van Efrata bekend maken? Vrees niet. Want zie, ik verkondig uw grote blijdschap, die al de volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker. Welk is Christus de Heere in de stad Davids? En het zal uw teken zijn. Ge zult het kindeke vinden, in doeken gewonden en liggende in de kribben. En van stonden aan was er met de engelen menigte des hemels heerlegers, prijzende God en zeggende: Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen welbehagen. Waren het niet de engelen die bij het lege graf stonden en het de vrouw bekend maakten: wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is op, hij is waarlijk opgestaan. Waren het niet de engelen die daar stonden bij de olijfberg toen de Heer Jezus opvoert ten hemel? Gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo wederkomen gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. De engelen hebben het bekend gemaakt aan Zacharias, aan Maria, aan de herders, aan de vrouwen, aan de discipelen, apostelen met hemelvaart, opdat zij het zouden verbreiden. Opdat, denk maar aan de herders, Ze maakt alom het woord bekend dat hun geschied was. Denk maar aan de vrouwen zouden moeten spreken eigenlijk. Daartoe had de engelen te bekend gemaakt dat ze naar de discipelen zouden gaan. Denk maar aan de discipelen. Voor wie het naar hemelvaart Pinksteren zou worden. Om als geroepen knechten van de Heere zijn woord te verbreiden. Het woord is vlees geworden. God geopenbaard in het vlees. Gerechtvaardigd in de geest. Gezien van de engelen. Gepredikt onder de heiden. Dat is het volgende. En dat moest geschieden. Onder Jood en onder heiden. In Jesaja 49 heeft Jesaja het al geprofeteerd. Het is te gering dat gij mijn knecht zoudt zijn om op te richten de stammen van Jacob. En om weder te brengen de bewaarde in Israël. Ik heb u ook gegeven tot een licht der heidenen om mijn heil te zijn. Tot aan het einde der aarde. Simeon zong ervan. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En de apostelen zijn uitgezonden om dat woord te prediken. In verschillende plaatsen spreekt Paulus ervan. Van de kracht van de prediking, bijvoorbeeld in 1 Kolossenzen 1 vers 5 en 6. Om de hoop die u weggelegd is in de hemelen. Van welke gij tevoren gehoord hebt door het woord der waarheid namelijk des evangelies. Het wel tot u gekomen is. Gelijk ook in de gehele wereld en het brengt vruchten voort. Gelijk ook onder u van die dag af dat gij het gehoord hebt. En de genade Gods in waarheid bekend hebt. Of in Galaten 2 en ik ging op door een openbaring. En stelde hun het evangelie voor dat ik predik onder de heiden. En in het bijzonder aan degenen die in 18 waren. Opdat ik niet enigszins te vergeefs zou lopen of gelopen hebben. En ik denk aan wat Paulus schrijft in Romeinen 1. Ik schaam mij des evangelies van Christus niet. Want het is een kracht Gods tot zaligheid. En eerlijk die gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek. En Johannes 1. Wat wij van de beginnen gezien hebben, wat we gehoord hebben, wat we aanschouwd hebben, met onze handen getast hebben van het woord des levens, hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u. Opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben, en deze onze gemeenschap ook zij met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij. En gemeente, nu komen we misschien wel voor ons bij het voornaamste punt. Nee, het is niet het voornaamste punt. Het voornaamste punt is dat God geopenbaard is in het vlees. Gerechtvaardigd van de geest. Maar het komt er wel op aan. Is geloofd in de wereld. Dat woord dat mag ook u en jou en mij gepreekt worden. Gepreekt onder de heidenen, geloofd in de wereld van de verborgenheid der godszaligheid. Dat God de Zoon onze menselijke natuur heeft aangenomen. Ons in alles gelijk is geworden. Dat hij de toren van zijn vader wilde stillen. Dat hij de prijs der ziel wilde betalen. Dat hij de wet vervult die wij overtreden. Dat hij gestorven is, zijn bloed heeft gestort voor de zijnen. Dat woord wordt u gepredikt. Met bevel van bekering en van geloof. Die ene naam wordt ons verkondigd. Als die enige naam onder de hemel geeft waardoor we moeten zalig worden. De brede weg en de smalle weg. Oordeel en genade, bekering en vergeving. Hoe groot onze zonde ellende zijn, hoe we daarvan verlost worden. En hoe we de Heer voor zulke verlossing dankbaar zouden zijn. Al die zaken worden ons in het woord gepredikt. En nou is die ene vraag, is geloofd in de wereld, ja. Daar staat de Heer zelf voor in. Naar zijn welbaar. Dat het woord der prediking ook geloofd zal worden door woord en geest. Dat vijanden met God verzoend worden. Zondaren getrokken vanuit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Zondaren in hun harten geraakt worden de schuldbrief thuis krijgen. Zondaren vertroost worden. De Heer Jezus aan hun zielen openbaart. Zondaren meerdere genade mogen krijgen. En er een volk mag zijn. Wat zijn naam mag beleiden, wat hij mag dienen en wat hij mag vrezen. Maar mijn, u komt dus op aan. Zijn onze ogen geopend. Voor de heerlijkheid van dat vlees geworden woord. En zijn onze ogen geopend. Voor de diepe doodstaat waarin we zelf ons bevinden. De schuld en de zonde van ons leven. Die er is voor God. En de verlorenheid van ons bestaan zijn onze ogen geopend voor die grote liefde Gods en die gewilligheid in zijn Zoon geopenbaard om de grootste der zondaren zalig te maken. Zijn er die vruchten van bekering van geloof in ons leven, van geloof en bekering, is daar die hoop der zaligheid. Is daar de vergeving der zonden, de kennis der zaligheid in vergeving van hun zonden. In uw leven door de Heere gewerkt en geschonken. Door het geloof in de Zoon van zijn liefde, Jezus Christus. Mag u dat beleiden. Ik was in het duister. Maar nu leef ik. Omdat de Heere Christus leeft in mij. Ik was dood, ik was blind. Maar nu zie ik. Ik was doof, maar nu hoor ik. Ik kende hem niet, maar nu ken ik hem. In 1 Korinther 6 vers 11 schrijft Paulus. En het waart gij sommigen, dat wil zeggen in de dood. Maar gij zijt afgewassen. Gij zijt geheiligd. Gij zijt gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus. En door de geest onze Gods. Niet alleen Christus is gerechtvaardigd in de geest. Nee, er mag nou een volk zijn. Afgewassen. Geheiligd. Gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus. En door de geest onze Gods. Gemeente, mag u daarbij behoren. Is het kerst geworden in uw leven. Die de Zoon heeft. Heeft het leven. Maar die de Zoon niet heeft, heeft het leven niet. O gemeente, mag dit kind in uw leven gestalt hebben gekregen. Heeft hij intrek genomen in onze ziel door het waar geloof, door genade. Maar u weet wat Paulus zelf spreekt, het behaagde God zijn Zoon aan mij te openbaren. Afgelopen vrijdag werd ik door iemand gebeld. En die zei, dominee, hij zegt, ik niet uit onze kerk. Hij zegt, ik ga naar de kerk. Maar het moet zondaar voor God worden. En ik moet het weten waar mijn schuld gebleven is. En ik weet het niet. Ik moet het weten. En gemeente, hoe komt een mens dat te weten? Door de Heilige Geest. Wat doet de Heilige Geest? Die overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Niemand kan de Heer Jezus kennen. Niemand kan zeggen van de Heer Christus de Heere te zijn dan door de Heilige Geest. En als de Heilige Geest werkt in ons hart, dan overtuigt Gods Geest van zonde, van gerechtigheid en oordeel. De Geest die van Christus en van de Vader en van de Zoon uitgaat. Die geest die overtuigt. Die geest doet zien in de spiegel van Gods wet. Die geest doet u zien dat we afgewassen moeten worden. Dat we geheiligd moeten worden. dat we gerechtvaardigd moeten worden. Die geest overtuigt om me ervan dat ik vuil ben, dat ik besmet ben. Zoals de melaatse in de dagen van de Heer Jezus die in de tempel niet mochten komen, buiten de gemeenschap stonden. Als iemand in de buurt kwam, het uitroep moest roepen, onrein, melaats. De Bijbel spreekt als de Heer een mens ontdekt, hoe hij zich leert kennen van boven tot beneden, vuil en zwartachtig, van de hoofdschedel tot de voeten af, tot de voeten toe, schuldig en bevlekt en met zonde beladen. Dat we zijn niet alleen mensen die afgewassen moeten worden, ach nee, maar nu ook mensen die geheiligd moeten worden. Zo onheilig, zo onrein in ons leven, zo onrein in onze gedachten, altijd met zonde bevlekt. En ook die gerechtvaardigd moeten worden, die recht onrechtvaardig zijn. Mijn ziel doorziet uw lot. Hoe zult de rechtvaardig verschijnen voor God? Denk niet dat het er buiten omgaat. Denk maar eens aan de herders, de heerlijkheid is hier omschenen. En ze werden met grote vrezen vervuld. Wij dan weten de schrik des Heeren, zegt Paulus, bewegen de mensen tot het geloof. Als de dichter van Psalm 116 krijgt te zien wie die is voor God, dan zegt hij het ook, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Als David op Psalm 51 ziet wie die is, dan zegt hij, mijn ziel gans me laat. Zijn er nou in de kerk vanmiddag die dat moeten beleiden? Anders zal het geen kerst worden in ons leven gemeend. Ja, dominee, maar als het dan kerst wordt, dan moet het ook nog. Dat staal niet uit de schrift. Dat staal niet uit de schrift. Wie de zoon heeft, heeft het leven. Maar het zal wel in ons leven moeten gebeuren. Door woord en geest. Dat we stilgezet worden. Dat we in de schuld komen. Ik zeg het maar een beetje onder de bieden, dat we in de kraag gegrepen worden. Dat we gearresteerd worden, zoals men vroeger zei. Dat we niet verder kunnen leven. Buiten de Heer Jezus en zijn genade, dat we met God verzoend moeten worden. Dat de Heer aan zijn eer moet komen. Mijn ziel, doorziet u uw lot. Hoe zult u rechtvaardig verschijnen? Voor God is dat nou uw levensvraag al geworden. En waar u dat nou in eerlijkheid moet zeggen, dat weet ik niet van dominee. Dan kan ik vanmiddag niet tegen u zeggen, geloof, maar het komt wel goed. De beloften zijn er, dan moet ik tegen u zeggen, u moet bekeerd worden. U moet bekeerd worden. Je moet wederom geboren worden. David wist het ook niet. Dat was zelfs na ontvangen genade. En die zonde met Bathsheba en Uria leefde eraan voorbij. En toen de profeet Nathan naar hem toe kwam. En sprak van die rijke boer die het ooilam nam van een arme boer en dat zijn gasten voorzette. Zei David, die man die dat gedaan heeft, die is vervloekt. En hij wist niet dat het over zichzelf ging. God moet de ogen ervoor openen. Is dat in uw leven gebeurd? En gemeente, kan het zo benauwd zijn dat u denkt, zal ik ooit? Nee, dan denkt u, ik zal nooit. In uw diepste benauwdheid kan een mens dat denken. Ik zal nooit zalig worden. Ik zal nooit behouden kunnen worden. Als u zo uw ellende inleeft, zo uw schuld en zo de verdorvenheid van uw hart. Maar o, wat spreekt het woord daar anders over? Wat zegt het woord? Dat God geopenbaard is in het vlees. U hoeft uzelf en u kunt uzelf niet tot de hemel opdoen klimmen. Maar Gods Zoon kwam. In de moederschoot al. werd voor ons verloren, Allah. Neergelegd in een krib waar wij alles verloren, Adams kinderen in de wieg leggen. Hij kwam om die wet te vervullen. Hij kwam om aan de eisen van Gods recht te voldoen. Hij kwam om zijn bloed te storten, om zijn leven te geven. Hij kwam om zijn leven af te leggen, om de zijn het leven te geven. Het is volbracht. En hij zelfs heeft hij zich neer laten leggen in het graf. God geopenbaard in het vlees, maar gerechtvaardigd in de geest. Gezien van de engelen, gepredikt onder de heiden, zo ik lust heb in de dood van de goddeloze. Daarin heb ik lust dat hij zich bekeren en leven. Wend u tot mij, o alle gij einden der aarde. En word behouden, want ik de Heere ben God en niemand meer. Opdat nou de ziel die hem zoekt, vertroost mogen worden. Opdat dan allen die zijn naam aanroepen, behouden zullen worden. Opdat hij ze nu bekend maken op zijn tijd te wijzen, ook dat is naar het woord. Op zijn tijd te wijzen, aan de ziel die tot hem zucht, hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Dat ongeveinsd in het midden der ellende zich naar Gods troon met zijn geween blijft wenden. Hun bede heeft hij nimmer afgewezen. Weet u wie daarvan wist? Daar wist Paulus van. Op weg naar Damascus. Maar ook mij, de grootste der zondaar, is barmhartigheid geschied. Weet u wie daarvan wist? En Timotheus, die van jongs af aan bij de schrift is grootgebracht, maar die toch met Paulus schrijft aan de tweede Korinthebrief. Wij dan weten de schrik des Heeren. Ze wisten uiteindelijk voor allebei van hetzelfde. Van vloek en van dood en van oordeel. Maar ook van troost, van genade en van vergeving. O gemeente, is het al zo orkest geworden ons leven. Laat ons heen gaan, zeiden de engels, naar Bethlehem. Laat ons zien het woord dat er geschied is. Het welk hij ons heeft verkondigd. En Johannes zal het laten schrijven. Het woord is vlees geworden. En heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geboren des vaders. Vol van genade. Vol van waarheid. Zijn er niet moeten zeggen. Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. En zijn er ook. Die hem in die weg. Mochten vinden. Die mochten zoeken. Maar die ook. Als de herders. Als de wijze kind. Mochten gaan vinden. En in dat kind. Hun zaligheid. Mochten leren. En het mocht er gaan zingen. Een stroom van ongerechtigheid. Hadden overhand op mij. Maar ons weerspannig overtreden. Verzoend en zuiverd gij. Omwille van dit kind. Spreekt de Vader. Komt en laat ons samen richten. Alwaar uw zonden scharlaken. Ik zal ze maken. Witter dan sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ik zal ze maken witter dan wol. En waar hij komt, daar wordt het gezongen. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Omdat gij het hebt gedaan, dan mag u alles in hem vinden. Hij is blank en rood en draagt de banier over 10.000. Gepredikt onder de heidenen. Geloofd in de wereld. Ten slotte is opgenomen in heerlijkheid. Nee, op de aarde is hij niet gebleven. Hij kwam van de hemel en ging terug naar de hemel. Hij kwam van de hemel om de zijden te verlossen, opdat hij ze zou brengen met zich in zijn heerlijkheid voor het aangezicht van zijn vader. Gij voert een hemel op vol eer. De kerker werd u buit, o Heere, gij zaagt uw strijd bekronen met gaven tot der mensen troost, opdat zelfs het wederodig kroost altoos bij u zou wonen. En dacht u dat hij niet werkzaam was in de hemel, waar hij altijd bidt voor zijn kerk, en waar hij altijd verschijnt voor het aangezicht van zijn vader, voor alle die door hem tot de vader gaan, en waar hij in de hemelse heerlijkheid een plaats bereidt in het vaderhuis met de vele woningen. Ik ga heen om uw plaats te bereiden, waarvan hij heeft gesproken: Vader, ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt, opdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen die gij mij gegeven hebt, want gij hebt mij lief gehad voor de grondleg en de wereld. Maar dat zal het zijn als dit kind dat eeuwig leeft zijn volk in het uur van het sterven thuis haalt, zijn heerlijkheid aanschouwt voor eeuwig, de tranen gedroogd, het kennen wat nu ten deel is volkomen, nooit meer te hoeven zondigen. En eens als hij weer komt, waar de graven zullen opengaan, waar hij de zielen en lichamen van de zijnen met zich zal nemen in zijn heerlijkheid, dan zal zijn kerk eeuwig in zijn heerlijkheid mogen delen. Mag het ook voor u gelden. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des eengeborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Hij vlees geworden. Opdat nou vlees geest zal worden. Ja, opdat wat vlees is in zijn heerlijkheid zal mogen delen. En het zal mogen instemmen met de engelen. Ere zij God in de hoogste hemelen. En vrede op aarde in de mensen. Een welbehagen. Amen. Gemeente, willen wij zingen van de lofzang van Zacharias, het derde vers. Hij spelt ons dat wij het alle tijd, wanneer die blijde heildag rees, van s vijands dienstbaar juk bevrijdt, hem dienen zouden zonder vrees. De lofzang van Zacharias, het derde vers. Psalm 25, vers 7 is de slotpsalm. Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. 25, vers 7. Gaat heen in vrede, ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.